Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 88, het eerste vers. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En wat er volgt in Psalm 88, vers 1. De Heere maakt ons ook vanmorgen zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn heilige wet. Na het horen van Gods wet zingen we uit de derde boetpsalm, psalm 38, de versen 18 en 22. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ook Heere, ik voel mijn krachten wijken. Daarna lezen we het Lijdensevangelie uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23, de versen 32 tot en met 44. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 38, vers 18 en 22. En we lezen Lucas 23, vers 32 tot en met 44.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu met elkaar uit het woord van God, uit Lucas 23, vanaf vers 32 tot en met vers 44. En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende, Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem. En brachten hem edik. En zeiden, Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelve. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende, bestrafte hem, zeggende, Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijne, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe.
Gemeente, ik bedien u op deze zevende en laatste Lijdenszondag het woord van God uit wat u zojuist is voorgelezen. De kerntekst is Lucas 23, vers 42 en 43. Over het tweede kruiswoord. En die verzen lees ik u nog een keer voor. En hij, dat is die ene moordenaar, zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de woorden van de tekst. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we opnieuw een wat onbekende psalm, psalm 109. We zingen de versen 2, 13 en 18. Psalm 109, vers 2, ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboren. Vers 13, uw gunst is groot, zij is bestendig, verlos mij dan, ik ben ellendig. En vers 18, ik zal de Heere op het hoogste prijzen. En wat er volgt in psalm 109, vers 2, 13 en 18, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Thank you. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 116, vers 3 en 4. Het derde en vierde vers van Psalm 116 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, kan de moordenaar van Nicky Verstappen? U weet wel dat dat jochie van 11 jaar dat eerst is misbruikt en toen gewurgd op de Brunsumerheide in Limburg. Kan die moordenaar zalig worden? Gemeente, het is toch niet voor te stellen als de politie voor je deur staat met zo'n ernstig bericht dat je kind is omgebracht. Maar kan zo'n dader zalig worden? Dan zijn we misschien een beetje aarzelend. En ja, als we even nadenken, dan zeggen we: niemand is te slecht om door God zalig gemaakt te worden, maar je wilt er misschien even niet aan denken. Zo iemand vergeef je toch nooit, zeg je dan. Hoe kun je dat als ouder ooit verwerken? Zo iemand verdient het toch totaal niet. Kan een moordenaar zalig worden? Nou gemeente, als die moordenaar niet zalig kan worden, dan kan u het ook niet. En jij ook niet. En ik ook niet. Want als een moordenaar niet zalig kan worden, dan is het offer van Jezus Christus kennelijk niet groot genoeg om de grootste van de zondaren zalig te maken. Maar juist aan het kruis gaat de Heer Jezus spreken tot een moordenaar. En hij spreekt hem zalig. Juist aan het kruis laat de Heer Jezus zien dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Juist aan het kruis leren we wat genade, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch, wat genade werkelijk inhoudt. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Tweede kruiswoord van de Heer Jezus. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema: genade overwint op Golgotha. Genade overwint op Golgotha. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats wat de moordenaar belijdt. In de tweede plaats wat de moordenaar bidt. En in de derde plaats wat de middelaar belooft. Dus genade overwint op Golgotha. Wat de moordenaar belijdt, wat de moordenaar bidt, wat de middelaar belooft. Dus allereerst wat de moordenaar belijdt. Gemeente, daar staan drie kruisen op Golgotha. En aan alle drie de kruisen hangen kruiselingen. Ja, die middelste kruiseling, die heeft de meeste aandacht getrokken. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. Voor de hoge priester, voor Pilatus, voor Herodes, opnieuw voor Pilatus. En de rechter Pilatus heeft het uiteindelijk gezegd: ik vind in deze mens geen schuld. Ja, wat kan een rechter dan in zo'n geval doen? Nou, maar één ding. Vrijspreken. Maar Pilatus is bang voor het volk. Pilatus vindt de gunst van het volk belangrijker dan het recht. En zo veroordeelt hij Jezus tot de kruisdood. Dan was het proces van die twee andere kruiselingen een stuk gemakkelijker. Zij hadden een roofmoord gepleegd, waarschijnlijk uit nationalistische motieven, in een poging om de Romeinen dwars te zitten. En dat werd als hoogverraad gezien. Die waren snel veroordeeld en de Romeinen gebruikten de kruisdood als afschrikwekkende straf. Die twee andere kruiselingen die hadden een ander van het leven beroofd. Misschien zelfs meerdere. Vrijwel zeker zijn het zogeheten Joodse zeloten geweest. Zij kenden dus de inhoud van de boeken van Mozes, de Tora. Maar in verblinding hebben ze met geweld een ander van het leven beroofd. Die drie hangen daar. Twee moordenaars en één onschuldige. En boven die kruisen hangt de titulus, het bordje waarop hun misdaad staat. Ziet u die bordjes daar hangen? Moordenaar, koning der Joden, moordenaar. Maar gemeente, ze vallen niet alleen onder het oordeel van de aardse rechter Pilatus. Deze drie vallen ook alle drie onder het oordeel van de hemelse rechter. Want in de wet van Mozes staat: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Nou, daar hangen de drie. Volgens de wet van Mozes alle drie vervloekt. En dat betekent verloren. Voor die twee moordenaars ziet de toekomst er inktzwart uit. Die hebben geen hoop op de hemel. Geen hoop op verlossing. Voor hen liggen uren, misschien wel dagen van folterende pijnen. Want de kruisiging, dat was een straf die zo bedacht was dat het zo lang mogelijk zou duren eer dat de dood intreedt. Maar voor die ander daar in het midden is de toekomst al niet veel beter, zo lijkt het. Hij was een prediker. Hij deed wonderen. Maar hij is in ongenade gevallen. Ja, hij had 12 volgelingen. Maar één heeft hem verraden. En een enkele ander die staat op een afstandje te kijken. Maar de rest, die is in geen velden of wegen te bekennen. En ondertussen staat er een menigte van mensen naar te kijken, naar die drie kruiselingen, vers 35. Het volk stond en zag het aan, meer niet. Als nieuwsgierigen zien ze het lijden van die drie mannen, ook van Jezus. Maar hun hart breekt niet. Daar hangt Jezus tussen twee kwaaddoeners, zo noemt Lucas hen. Hij die alleen goed doet, hangt tussen twee kwaaddoeners. En eromheen Romeinse soldaten, een menigte van mensen, Joodse leiders. En ze spotten, lachen, sarcastische opmerkingen, bijtende spot. En dat richt zich allemaal op die middelste kruiseling. De Heer Jezus wordt bespot, kijk maar in vers 35. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlost als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Ja, er wordt gespot door de soldaten. Dat begon al op weg naar het kruis. Met die doornenkroon en dat kleed. Maar er wordt ook gespot door de geestelijke leidslieden. Zo groot is hun haat tegen Jezus. Toon het dan eens aan wie u bent. Messias toch? U bent toch uitverkoren door God? Nou, laat eens zien dan. Doe nog maar eens een wonder, kom maar van dat kruis af. Gemeente, voelt u dat de spot zich richt op wie de Heer Jezus is? Die boodschap is dus kennelijk blijven hangen. Dat hij gekomen is om te verlossen en te bevrijden. Ziet u dat die mensen het oordeel over zichzelf heen halen? Maar het meest opmerkelijke is toch wel dat die twee moordenaars, ondanks hun folterende pijn, ook meespotten. Want uit de andere evangeliën blijkt dat ze eerst allebei hebben gespot. Hier in Lucas staat dat een van die moordenaars stil geworden is en dat die andere doorspot. Hij spot precies op dezelfde manier als die geestelijke leidslieden zeggen. Indien u de Christus bent. Hij gelooft er helemaal niets van. Maar als u het dan bent, verlos uzelf dan en ons er ook bij. Misschien ga ik dan in u geloven. Gemeente, wat vreselijk. We letten straks in de tekst op die andere moordenaar, zeker. Maar die ene die maar bleef doorspotten, die was even dicht bij Jezus als die andere. En toch verhardt hij zich. Zijn laatste krachten, zijn laatste restje energie gebruikt hij om de enige weg van behoud te bespotten en te vervloeken. Vreselijk. Praktijken uit de hel. En daar is die man ook gekomen. Ja, maar misschien wist hij het niet. Is dat zo? Gemeente, hij is niet ongewaarschuwd verloren gegaan. Want aan dat andere kruis is een wonder gebeurd. Hoe dat precies gegaan is, dat staat er niet. Maar de Heilige Geest is in het hart van die ene moordenaar gekomen en gaan werken. En dat blijkt uit de vruchten, direct. Eerst was hij aan het vloeken en aan het spotten. Maar als die even stilvalt, dan hoort hij de middelste kruiseling bidden. Bidden. Een onbegrijpelijk gebed. Er komt geen vloek uit de mond van de zaligmaker. Er klinkt niet: Vader, zend vuur uit de hemel en verteer al die goddeloze zondaren. Nee. Wat klinkt daar? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas is de enige evangelist die de eerste twee kruiswoorden noemt en hij plaatst ze direct na elkaar. Dat die ene moordenaar stopt met vloeken en zijn makker gaat waarschuwen, dat kan niet anders dan vrucht van Jezus' woorden en gebed zijn geweest. En dan komt er een hele andere taal uit de mond van die moordenaar. Je hoort het. Vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt? Hé, wat heeft hij geleerd? Dat hij in het oordeel hangt. Daar is hij achtergekomen dat hij God niet vreest. En dat kan maar één ding betekenen, dat het oordeel nadert. En dat is veel erger dan de kruisiging. Deze moordenaar heeft ontdekt, in mijn spotten vergrijp ik me aan Jezus. De Zoon van God. Want hij noemt God zijn Vader. Hij is het echt. En gemeente, als je dat gaat zien, dan kun je niet doorgaan met spotten. Die ene moordenaar, die kan het niet meer. En omdat de dood zo dichtbij komt, moet hij waarschuwen. En in die waarschuwing klinkt een belijdenis door. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig overeenkomstig met wat wij gedaan hebben. Maar deze, nee, hij kan niet wijzen. Maar hij wijst bij wijze van spreken. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoort u dat? Hoort u hoe hij zichzelf ziet? Wij hangen hier rechtvaardig. Die straf die wij ondergaan, die komt overeen met wat we gedaan hebben. Maar hoort u ook hoe hij Jezus ziet? Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die hangt hier onschuldig. Ziet u hoe groot het verschil geworden is tussen die ene moordenaar en die andere? Voor die spottende moordenaar was Jezus een machteloze, zogenaamde verlosser. Hij kon zichzelf niet redden. Hij kon hen niet redden, zo dacht hij. Maar voor die belijdende moordenaar is Jezus een koning met een koninkrijk. Gemeente, bij deze moordenaar zien we wat genade werkelijk is. Dat is Gods onverdiende goedheid voor een kwaaddoener. Bij deze man zien we zelfs in de laatste uren van zijn leven hoe de Heilige Geest krachtig werkt tot behoud. Want gemeente, als de Heilige Geest zaligmakend werkt in het hart van een zondaar, dan leer je in zekere zin altijd deze drie dingen. En dat kan bij de ene zo gaan en bij de ander zo. En de diepte ervan is ook verschillend per persoon. Maar je leert God kennen zoals Hij is. Vreest gij ook God niet, daar je in hetzelfde oordeel zijt. Dan ga je leren dat Hij eindeloos goed is, maar ook rechtvaardig. Dat Hij barmhartig is en genadig, maar ook dat Hij met de zonde geen gemeenschap hebben kan. Gods kennis. Maar in de tweede plaats leer je ook jezelf kennen zoals je bent. Daarom zegt die moordenaar dat ook. Wij ontvangen straf waardig, overeenkomstig hetgeen wij gedaan hebben. Zondaar tot op het bot. Ga je iets van leren. Het is rechtvaardig, het is terecht dat wij niet bij God kunnen komen. Maar de Heilige Geest leert je in de derde plaats ook Christus kennen zoals Hij is. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is de rechtvaardige. Hij is de koning van zijn koninkrijk. Hem heb ik nodig. Gods kennis, zelfkennis, Christuskennis. Kent u dat ook, gemeente? Die moordenaar leert het in een hele korte tijd. Op het nippertje. Maar gemeente, wij kunnen ook niet zonder. En de Heilige Geest wil het leren. Geloofskennis. Bij deze moordenaar zien we het zo helder uit de geestelijke vruchten in zijn leven. De vruchten van de waarachtige bekering. De vruchten van de overwinning van Gods genade. En dat allemaal door die ruime en rijke voorbidding van de zaligmaker. Vader, vergeef het hen. Deze moordenaar, die schrijft zichzelf helemaal af. Zijn geweten spreekt. Hij handhaaft ook zichzelf niet meer. Hij rechtvaardigt zijn gedrag niet meer. Niets daarvan. Ik erken mijn schuld. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Gemeente, ben je wel eens tot die schuldbelijdenis gekomen? Jongeren, jullie ook. Dat je eerlijk in je gebed zegt, Heere, als ik mezelf zie, u bent rechtvaardig. Dat je niks meer gaat verbergen. Dat je niet een klein hoekje in je hart voor jezelf houdt. Dat je de Heere rechtvaardig noemt. En jezelf niet anders dan een schuldige kunt noemen. Of een kwaaddoener. Maar dan kan het ook niet anders of je gaat nog meer bidden. Het gebed van een zondaar die geen rechten meer heeft, die nergens meer aanspraak op kan maken. Dat brengt ons bij het tweede. Wat de moordenaar bidt. Jongens en meisjes, luister eens. Hoe hangt de Heer Jezus aan het kruis? Nou, jij zegt, ja, aan van die grote spijkers. Die zijn door zijn voeten geslagen, die zijn door zijn handen geslagen. Ja, maar hoe hangt hij daar nu dus? Zo. Hij kan zijn armen en zijn handen niet anders dan zo wijd mogelijk uitspreiden. Hij kan zijn handen niet meer voor zich houden. Maar weet je, de Heer Jezus wil ook niet anders dan zo aan het kruis hangen. Met wijd uitgebreide armen. En als iemand zo voor jou staat, wat wil die iemand dan doen? Die wil jou omhelzen. Die wil jou liefhebben. Als de Heer Jezus hier zo hangt aan het kruis, dan zegt de Heer Jezus dat ook tegen jou. Bij mij moet je zijn. Bij mij ben je welkom. Hoe groot je zonden ook zijn. Hoe verschrikkelijk het ook is wat je allemaal hebt gedaan. Hoe diep je ook gevallen bent. Hier hang ik. De Zoon van God, gemarteld, geslagen, beladen met de toren van God tegen de zonde. Maar kijk eens naar mijn armen. Hoe wijd zijn die uitgestrekt? Kan het nog wijder? Nee. En daarom kan jij er ook bij. En u ook. Als je in je leven nou zo'n last hebt van je zonde, dan zegt de Heer Jezus, bij mij moet je zijn. Mijn lichaam wordt verbroken. Mijn bloed wordt vergoten. Voor de grootste van de zondaren. En om te bewijzen dat dat echt waar is, gebeurt er aan het kruis een groot wonder. Terwijl de Heer Jezus daar zo hangt, zo uitnodigend. Wie je ook bent, hoe jong je ook bent, maar ook hoe oud je ook bent. Zo uitnodigend. Terwijl hij daar zo hangt, komt daar de eerste zondaar al. Nee, hij komt niet letterlijk, want hij kan geen stap meer zetten. Hij is ook vastgespijkerd. Maar hij komt tot de Heere Jezus in gebed. En dat is voor ons ook de weg. Het is die ene moordenaar. Hij komt in gebed en hij komt in geloof. Heere, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Jongens en meisjes, ik weet niet of dat bij jou zo is. Bij mij wel eens. Dat je niet meer weet wat je nou eigenlijk bidden moet. Nou, als jij dat een keer hebt, als je niet meer weet wat je bidden moet, bid dit dan maar. Heere, denk aan mij, want u, Heere Jezus, bent een koning in uw koninkrijk. Gemeente, wat een ontroerend gebed. Of vindt u het eigenlijk maar een mager gebed? Dat u misschien wel zegt, ja, hij had toch beter kunnen bidden om bekering. Hij had toch moeten vragen om vergeving van zijn zonden. Hij had toch om vernieuwing van zijn hart moeten bidden. Om vrijspraak, om verlossing. Gedenk mijner. Nu bidt hij alleen maar om één gedachte. van de Heere Jezus. Ja, gemeente, dat doet hij. Maar daarin ligt nu werkelijk alles wat deze man nodig heeft. En wat u nodig heeft. Deze man heeft niets om mee te brengen. Geen gerechtigheden, geen goed leven. Deze man heeft alleen maar schuld. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zo komt hij. Heere, gedenk mijner. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Gemeente, dan is er niemand in ons midden vanmorgen. Dus ook u niet. Ook jij niet. En niemand die zit mee te kijken. Die nu kan zeggen. Ja, maar voor mij kan dat niet. Want anders had de Heere Jezus niet zo gehangen. Heere, gedenk mij. Heere, zegt hij. Daar staat in het Grieks. Kurios. Dat betekent u die de gebieder bent. U die de eigenaar bent. U die de, inderdaad, de koning bent. Wiens macht veel verder strekt dan de dood. Heere. Dat is een uiting van zijn geloof. Heere, zo geloof ik in u. Dat bent u voor mij. Ook al ziet u er even bebloed uit als ik. Ook al is het zo. Als ik even mijn hoofd wil draaien. En ik u aanzie. Dat er in u zo uiterlijk geen gestalte of heerlijkheid in u is. Dat ik u zou begeerd hebben. Heere. U bent toch koning? U gaat toch naar uw koninkrijk? Als u sterft, dan weet ik het zeker, dan leeft u verder. En daarom bid ik u, gedenk aan mij. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Als ik geoordeeld word door de hemelse rechter, ja, dan moet ik verloren gaan. En daarom gedenk aan mij. Gemeente, ik krijg wel eens de vraag, wat is dat nou eigenlijk, ellendekennis? En hoe diep moet dat dan zijn? En ja, dan schrijft Paulus over de droefheid, over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar hoe gaat dat dan? Wat is dat dan? Dit is nu droefheid over de zonde. Droefheid naar God. Dat betekent daar overeenkomstig hoe de Heere is en hoe hij werkt. Dat je dan weet, ik heb echt niets verdiend. Maar dat je toch niet bij de Heere vandaan kunt blijven. Gedenk mijner. Ja, in het verborgene is het een werk van de Geest. Dat hij nu in gebed vlucht tot die man die hij eerst nog bespot heeft. Dit gebed, gemeente, is nu de vrucht van de voorbidding van Christus. Niet alleen dat eerste kruiswoord. Maar in dat ontroerende hoge priestelijke gebed in Johannes 17. Daar bad de Heere Jezus het ook. Ik bid u, Vader. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Nou, hier is er zo een. Een kwaaddoener. Ja, een moordenaar zelfs. En Christus heeft voor hem gebeden. Hoe de duivel die man ook in de greep had. Hij komt. Al is het op het nippertje. Met de hakken over de sloot gaat hij de hemel in. En daarom, al zit je hier te luisteren en ben je 87. Bid dit maar mee. Gedenk mijner. Ik toch
rechtvaardig. Ik verdien straf, waardig hetgeen ik gedaan heb. Maar die koning is nu toch in zijn koninkrijk. Hier bij die moordenaar zien we gebeuren wat in onze belijdenis op grond van de schrift zo kernachtig wordt verwoord. Als de Heilige Geest iemand tot geestelijk leven wekt. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Hij, de Heere, de Heilige Geest met name. De Heere dringt ook door tot in het binnenste van de mens. Met de krachtige werking van deze geest. Die hen wedergeboren doet worden. Hij opent het gesloten hart. Hij vermurwt het harde hart. Hij besnijdt het onbesneden hart. Hij stort in de wil nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die verkeerd was, goed wordt. Die onwillig was, daadwerkelijk gewillig wordt. Enzovoort. Een gemeente, zo'n gebed dat opkomt uit een verbroken en verslagen hart, dat wordt door de Heere nooit afgewezen. Nooit. Wat blijkt uit dit gebed dat deze moordenaar in korte tijd diep inzicht heeft gekregen in wie de Heere Jezus Christus is. Wat de discipelen niet hebben begrepen, dat heeft deze man inmiddels al geleerd. Ja, die middelste kruiseling is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij hangt hier lijdend, hij hangt hier stervend. Maar hij hangt hier niet als lijdende en stervende koning waarna het daarna voorbij is. Hij is op weg naar zijn hemelse koninkrijk. Gedenk aan mij als u in dat koninkrijk gekomen bent. Het is een ootmoedig gebed om genade. Want als Christus aan je gedenkt in zijn koninkrijk, dan ben je zalig. En als hij Christus zojuist heeft horen bidden, Vader vergeef het hun, dan is één gedachte van deze Christus al zo'n genade. Weet u trouwens dat uit dit gebed ook blijkt dat het vrijwel zeker een Joodse man is geweest? Want hij neemt hier woorden uit Psalm 106 op zijn lippen. In Psalm 106 vers 4 lezen we: gedenk aan mij, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. In het Hebreeuws staat daar: bezoek mij met uw Yeshua. Jezus. Gemeente, als u die vraag misschien ook heeft. Hoe vlucht ik nu tot Jezus? Nou, dit is vluchten tot Jezus. Gedenk aan mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Laat me niet los, Heere. Nee, ik vraag niet om aardse verlossing. Ik vraag niet om zilver of goud. Ik vraag slechts om één gedachte van u als koning in uw koninkrijk. Als redder en verlosser. Gemeente, hier hangt de zaligmaker. Zijn volk heeft zo'n koning. Hoeren, tollenaars, zondaars, moordenaars. Die zo met een gebroken hart in de belijdenis van zijn schuld tot deze gekruisigde komt, die zal ervaren. Ja, wat zal die ervaren? Dat die wijd uitgebreide armen de armen zijn van een vriend. Een vriend van hoeren, tollenaren, zondaren, moordenaren. Ja, en dan gaat Jezus spreken. Hij heeft gezwegen toen de spot klonk van de menigte. Hij heeft gezwegen toen die andere moordenaar doorging met zijn godheid te lasteren. Maar nu de zaligmaker dit zondaarsgebed hoort, nu kan hij niet meer zwijgen. Nu wil hij niet meer zwijgen. Dat brengt ons bij het derde, wat de middelaar belooft. Want zo'n bidder laat de Heer Jezus niet staan. En vanaf het middelste kruis klinkt het. Voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wat een rijke belofte. De moordenaar krijgt veel meer dan hij gebeden heeft. Hij vroeg om één gedachte. Maar hij krijgt het hele paradijs. Hier openbaart de zaligmaker zich als een volkomen zaligmaker. Door het offer en het bloed van zijn leven gaat het paradijs open voor de meest ellendige zondaren. Ook voor een moordenaar. Paradijs was gesloten na de zondeval. Adam en Eva werden eruit gedreven. En voor de ingang van het paradijs plaatste de Heer een engel met een vlammend zwaard. De volmaaktheid van het paradijs is door de zonde verwoest. En wat waren de gevolgen? Nou, dan moet u in Genesis 4 lezen. Het eerste wat we lezen nadat het paradijs gesloten is. Dat Kaïn een moordenaar wordt. Van zijn broer Abel. Maar nu het volmaakte offer door Christus wordt gebracht, gaan de deuren van het paradijs weer open op grond van zijn bloed. En mag er straks als eerste een moordenaar binnenkomen. Voorwaar, zegt de Heer Jezus. Amen, staat er daar in het Grieks. Het is waar, het is zeker. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Ik geef me je mijn beloftewoord. Je hebt mij door het geloof beleden als de koning in mijn koninkrijk. Maar dat koninkrijk van mij, dat is het paradijs. Daar ben ik. Daar is geen zonde meer. Ja, daar zijn wel zondaren. Maar ze zijn rein gewassen door mijn bloed. Daar is ieder welkom die zich werpt in de wijd uitgebreide armen van deze gekruisigde. Gemeente, de belofte die de Heer Jezus hier uitspreekt is een evangeliewoord. En het komt heel persoonlijk tot deze moordenaar. Heden zult u. Geen misschientje. Geen wens. Nee. U zult. Heden. Vandaag nog. De moordenaar vroeg om een gedachte in de toekomst. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar hij krijgt een veel grotere uitkomst. Vandaag. Heden. Het zal niet zo lang meer duren. Dan zul je van die folterende pijnen verlost zijn. Nog maar enkele uren, dan ben je verlost van je oude, gruwelijke, zondige mens. En dan mag je als geredde zondaar vandaag nog mijn koninkrijk, mijn paradijs binnengaan op grond van mijn offer, mijn betaling van de schuld. En dan het grootste wonder in deze belofte. Je zult er zijn. Heden, met mij. U met mij. Omdat ik voor u. Dat is de hemel in de hemel, gemeente. Dat je daar met Christus bent. Deze moordenaar vroeg niet om de hemel. Hij vroeg om één gedachte van Christus in de hemel. Maar nu hoort hij dat hij daar mag zijn met Christus. De Heer Jezus wil zondaren bij zich hebben, want daarvoor is hij gekomen. Zo is zijn naam. Immanuel, God met ons. Heden, u met mij, ik voor u. Christus gaat de dood in, opdat hij met hoeren, tollenaars, moordenaars, met zondaars eeuwig zal leven in het paradijs, in zijn koninkrijk. Gemeente, wat zien we hier? De rijkdom van Gods genade. Ziet u dat zo'n zondaarsgebed nooit wordt veracht door God, ook nu niet. Ik las bij de Schotse predikant Samuel Rutherford, de 17e eeuw, het volgende. Ik zal het u voorlezen. Nooit ging iemand verloren terwijl hij zijn aangezicht naar Jezus had gewend. Nooit heeft iemand tevergeefs een beroep gedaan op zijn genade, al was het maar een beroep op één gedachte van hem. Samuel Rutherford. Nou, zo is de Heer. Zo is Christus. Wat schittert in dit kruiswoord de heerlijkheid van de gekruisigde. Dat hij zich werkelijk ontfermend en genadig heen buigt over een verloren zondaar die niet meer op genade kon rekenen. Zou je dan vandaag niet evenzeer om genade smeken? Om vergeving? Om verzoening? Zie je dat het nooit te laat is om de Heere te zoeken? Dat maakt de duivel je wijs, maar dat is niet zo. Zelfs deze moordenaar, al was hij stervende, wordt gered. En nee, dat begrijpt u wel, deze geschiedenis staat niet in de Bijbel om te zeggen, nou ja, je kunt prima je hele leven zonder God leven, zelfs al zit je elke dienst in de kerk, en vervolgens op het randje van je leven kun je nog gered worden. Dus ik stel dit nog maar even uit. Dat komt later wel. Dan bedrieg je je. Waarom? In de eerste plaats omdat je niet weet wanneer de dag en het uur van je dood is. Als je altijd maar uitstelt en je leven van alle dag maar leeft, dan is het eenmaal te laat. Want ons sterven zal zoveel anders zijn dan van deze moordenaar. Als we terugkijken naar de gemeente, we bestaan dit jaar 125 jaar. Niemand van degenen die er waren toen de gemeente geïnstitueerd werd, leeft nog. En als we zo die decennia lang overzien, dan zijn de meesten overleden door een ernstige ziekte of door een ongeluk. Bij een ongeluk is er geen sterfbed. Dan is er geen tijd voor bekering. Dan bid ik dat dan wel. En bij een ziekte neemt dat alles in beslag. Dan is er pijn, dan is er koorts, dan is er benauwdheid, misschien wel verdoving. Dan is er geen energie meer, vaak geen helderheid van gedachten meer om uit de Bijbel te lezen, om te bidden. En daarom, als je hier zit te luisteren en je bent opgegroeid bij de Bijbel, dan weet je dit toch allemaal. Heden, zegt de Heer Jezus. Maar dat woordje heden klinkt nog een keer. Heden, zo gij zijn stem hoort, nu door middel van zijn woord, verhard uw hart niet. Nu hoor je de klanken van het evangelie. En daarom vraagt de gekruisigde Christus, nu uw en jouw gehele hart, niet later. Want ook al is genade mogelijk tot onze laatste adem, zo'n voorbeeld staat ook maar één keer in de Bijbel. En trouwens, waarom zou je het zoeken van de Heere uitstellen? Is de genade en de rijkdom van de Heer Jezus, jongens en meisjes, jongeren, is die het niet waard om er zo jong mogelijk uit te leren leven? Je moet niet denken dat het tot Gods eer is als je alleen maar de laatste uren van je leven aan Christus geeft. Matthew Henry schrijft, het is zeker dat oprecht berouw nooit te laat komt. Maar het is even zeker dat laat berouw zelden oprecht is. En daarom is die bekering van deze moordenaar zo'n dubbel wonder. Maar kind van God, het zal voor u niet minder een wonder zijn als u door genade de stem van de zaligmaker hebt gehoord. Ja, dan kan het nog even duren. Maar de tijd kan ook heel dichtbij zijn. Maar met het oog op hem mag je toch zeggen, als ik heden sterf, dan zal ik, o wonder, heden nog met mijn zaligmaker in het paradijs zijn. Niet om wie ik ben voor hem, maar om wie hij is geworden voor mij. En deze zaligmaker krijgt, deze moordenaar krijgt de belofte van de zaligmaker om zich er ook aan vast te klemmen. Heden zult u met mij. Maar het is wel een belofte die beproefd wordt. Want opeens wordt het aarde donker. Midden op de dag doet God als het ware de zon uit. Bange uren breken aan. In plaats van het paradijs lijkt het wel de hel. En dan hoort die moordenaar naast zich ook nog eens die bange kreet. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zou Jezus dan toch buiten het koninkrijk vallen? Maar dan zal hij als moordenaar er zeker niet komen. Wat een beproeving. Maar hij heeft een belofte ontvangen van de middelaar. Voorwaar. Heden. Met mij. In het paradijs. En hij wordt niet beschaamd. Want als na 3 uren die duisternis wijkt, dan klinken die machtige woorden. Het is volbracht. En direct daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan sterft Jezus. Heden. En dan weet die moordenaar, nog even. Die koning naast me, die gaat binnen in zijn koninkrijk. Nog even. Want hij heeft het beloofd. En inderdaad, even later komt er een soldaat. En met een mokerslag verbrijzelt hij de benen van de moordenaars. Nog een enkele zucht. En de deuren van het paradijs zwaaien open. Eeuwig met Christus. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen.
Thank you.
zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord deze morgen, dit tweede kruiswoord. Een kruiswoord waarin de rijkdom van uw genade uitgestald wordt. Niet om het komen tot u uit te stellen, tot het laatst van ons leven. Maar om te zien dat bij u zelfs de grootste van de zondaar, van de zondaren, heden welkom is. Heere, maak ons daarin stil voor u. In verwondering, zoals we dat net zongen, keer mijn ziel tot uw ruste weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Heere, doe het ons geloven. Doe ons buigen voor uw kruis in aanbidding, in geloof, in erkenning van zonde en schuld en neem die genadig weg. En als we u, Heere Jezus, niet kennen, doe ons dan vluchten tot u. De gekruisigde, geef dat we uw woord verder zullen overdenken, leid ons daarin door uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan, wees met ons als we thuis zijn, ook wanneer we daar ons eenzaam voelen. Geef ons dan uw bijzondere ondersteuning. Breng ons ook vanmiddag weer samen in een bijzondere dienst waarin u uw verbond wilt verzegelen aan een van de kinderen van de gemeente. Zegen ons ook dan. Wij bidden u dat uit enkel genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 66 vers 9 en 10. Dus Psalm 66 vers 9 en 10 tot besluit.
Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.